Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Kwam een meisje langs en wij gingen chillen.
Ik denk dat het niet verstandig is.
En ouders weg, rijk alleen, je kent het wel.
Ga dan eerst maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
Moet we even laten zien dat ik hier het mannetje moet zijn.
Vind je het nou leuk?
Ik vind het in dit geval zeker niet.
Vind je het kut of vind je het heel kut?
En ik denk niet dat daar zoveel verschil in zit.
Ja, was goed verhaal.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Vertrouwen is de basis en dat ontstaat door het delen van persoonlijke ervaringen en behoeftes. Durf je kwetsbaar op te stellen, stel anderen op hun gemak. Zo creëer je een veilige sfeer binnen het team, gebaseerd op vertrouwen. Hola, lieve luisteraars die het op de 15e aflevering van de Core Podcast hebben weten te schoppen.
Is die in Spanje geweest dit keer?
Ja, elke keer is het anders. We zijn er weer met het vaste driemanschap en een nieuwe gast vandaag. Ik ga je zo introduceren, maar ik wil eerst even zeggen, vorige keer toen wij Michel Breuer hier aan tafel hadden, toch een gezamenlijke vriend van ons, toen vertikte ik het om te beginnen met alle prestaties die hij in zijn leven heeft gehad. Maar bij de gast van vandaag vrees ik dat ik er niet onderuit kom. Want je hebt nog
wel. Ja.
En om te beginnen, ik zelf heb echt nog nooit iets gewonnen. En Maarten, ik vraag me af of jij. Thomas Wede heeft een keer de keukenkampioen bokaal in handen gehad. Dat was het denk ik ongeveer.
Gouden stier.
Gouden stiertje ook, ja.
Maar ik ben kampioen geworden.
Jij wel.
13 wedstrijden gespeeld. Maar dus goed. Voelt niet als mijn kampioenschap.
Dit staat allemaal in schril contrast met 2 keer goud op de Olympische Spelen. 1 keer zilver. 3 keer goud op het EK. Talloze Champions Trophies. 2 keer wereldspeler van het jaar.
Speelster.
De speelster, ja, want de eerste vrouw aan tafel bij de Core Podcast, Eva de Goede.
Yay,
welkom. Ja. Welkom.
Bedankt, jongens.
Leuk dat je er bent. Ik las het, jouw bijnaam is Takkie.
Ja.
En in de kleedkamer van voetbal is straattaal een beetje de voertaal. En Takkie betekent daar, zeg maar jongens.
Praten.
Praten.
Echt?
Ben je goed op je plek?
We hadden het voor de uitzending even over Barkie van de week. En Eva had geen idee wat een Barkie in. Maar goed, Takkie is praten. En ik ben niet echt waar die naam bij jou vandaan.
Zelfs een krachtig gordel toch, Barretto.
Ja. Het komt zeker niet van het praten bij mij.
Wat is het wel?
Het is wel heel lang. Van toen ik 17 was, toen veranderde ik van club. Ik ging bij Kampong spelen in Utrecht. Mm-hmm. En er zat dan Eva aan het team. En het was eigenlijk vrij makkelijk. Ik was nogal ilig toen ik jong was. Dus ja. Je bent
takkie.
Zo ja, dun als een tak.
Ah, je bent gewoon een dun takkie.
Okay, ja, okay, ja.
Okay. Ik las
verder
iets
geen
over,
heel denderend verhaal.
Dit is al, ze noemen je nog steeds zo in het hockey.
Ja, het is eigenlijk altijd zo gebleven.
Okay.
Ja.
Okay.
Wat is wel mooi op zich. Al die bijnamen, die ik vind dat altijd wel mooi.
Heeft jullie al zo'n bijnaam gehad eigenlijk?
Ja, mij pakken ze soms bij mijn achternaam. Maar dat is het eigenlijk dan ook. Thomas wel. Thomas heeft zichzelf een bijnaam gegeven.
Echt?
Wiri.
Wiri. Ja.
Van de Wiri.
Ik ken hem als de schilder.
Nee,
weet je ook niet wat dat betekent?
Nee, wat betekent dat?
Ja, betekent haar, Wiri.
Echt?
Dus, en ik heet van haar, dus ik had mezelf op Instagram.
Ik ken hem nog als de schilder.
Ja, die heb ik gekregen van onze vorige trainer. De schilder, ja.
Waarom zei hij dat?
Ja, waarschijnlijk omdat ik een creatieve buitenspeler ben. Okay.
Ja, je ziet er even uit als een creatieve.
als een schilder. ja, nou ja, goed. Jij trouwens, jij de Duitse bij jou.
Duitse was ik, ja.
Ja?
Oh, ja, hij vond mij zo Duits mijn gedrag dat hij dacht dat ik nog mijn eigen familie zou verlinken. Dat is dezelfde trainer.
We hadden bij VOC trouwens ook echt een mooie. We hadden één iemand die heette Dollo.
Hoe?
Dollo.
Weet je wat Dollo?
Ja, dat is een straattaal voor mannelijk geslachtsdeel. En bij VOC voetbal ik met eigenlijk alleen maar kakkers. Dus een beetje het kampong van Rotterdam. En dan moet je beseffen dat wij gewoon af en toe tegen 11 Antillianen speelden. En dat er bij ons 1 jongen in de spits speelde. En die werd door iedereen Dollo genoemd. Terwijl dat volgens mij Surinaamse Antilliaanse
is. Dat is dat heel mooi.
Ze liepen 11 witte gasten. Hey, Dollo! Dus ja, dat is wel echt. Ik hou wel van bijna.
Ik ook, ik vind het wel leuk.
We gaan het vandaag hebben over teambuilding. Eva, jij komt uit het hockey. Wij komen uit het voetbal en ik vermoed dat daar wat verschillen in zijn. Maar ik wil even beginnen met de terugkeer van de man van glas, Arjen Robben, terug in de Eredivisie.
Ja, bizar toch?
Vette.
Ja, ik vind het echt keihard.
Hij heeft even een jaar een tussenjaartje sabbatical gehad en hij is terug bij FC Groningen. En ja, Thomas, wat wordt het? Verwacht je er wat van?
Ja, ik zou het niet weten, man. Maar ik vind het wel gruwelijk.
Ja,
ik denk, maar, hij lijkt me wel echt zo'n bizar... Hij zorgt denk ik fucking goed voor zijn lichaam.
Dus denk
dan,
ook, ja.
Dus dan denk ik wel dat hij in ieder geval nog een aantal wedstrijden goed gaat spelen.
Maar stel nou dat hij de 15 maakt als ja. rechtsbuiten bij Groningen. Ja. Wordt er dan gesproken echt over een zieke comeback? Of...
Ja,
denken mensen dan, ja, weet ik, het is fucking veel. Ja, maar ja, Arjen Robben.
Ja, ik weet ik.
Ik ben denk dat hij, hoe daar gekeken
zeker
wordt.
Als je het een beetje vergelijkt met Cocu die terugkwam van Bommel, van Persie. Die hebben allemaal iets, een beetje flegmatieks over zich. Maar Robben kan het volgens mij niet. Die geeft gewoon gas, altijd als hij speelt. En dat
ja.
is, gaat
ja, en dat doet het bij Groningen.
Ja,
dat
ja.
is natuurlijk wel.
Ja,
ik zag wel een gruwelijke tweet van iemand die zei, Feyenoord, dubbele punt. Wij pakken Diemers net weg voor de neus van FC Groningen. FC Groningen, dubbele punt, hold my beer.
Die kwam met een
foto met Arjen.
Ik kan niet wachten op alle trainers die gaan zeggen... dek zijn linkerbeen af, hij komt naar binnen. Hij wil altijd linkerbeen schieten, dek nou af. En dat hij dat
is nog nooit iemand gelukt.
Dat hij daar weer 5-15 in de kruising naait van de
buik. Hoe kijk jij ernaar, Eva?
Ik wil vragen, gaat het echt om doelpunten of iemand slaagt of niet?
Nee, niet specifiek.
Oké.
Okay. Dat is wel een goede vraag.
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja.
Maar als een speler zoals Arjen Robben 15 goals maakt, dan is dat wel uitzonderlijk veel, zeg maar, voor een buitenspeler bij FC Groningen.
Ja.
Dus daar kan je het uiteindelijk
en
wel...
En toch verwacht, wordt daar verwacht je het wel zo, dat hij het
ja,
dat gaat doen.
Je moet zo'n geslaagde comeback moet je wel bestempelen, voelt het met
statistieken
vaak. Hoewel je ook kan zeggen, stel Groningen speelt een super seizoen en ze worden vierde of zo. En Robben heeft daar gewoon een teamplayer aandoen in zonder heel veel te scoren. Dan kan je natuurlijk ook spreken van een geslaagde comeback.
Ja.
Dat is wel een goede vraag.
Ja,
want ik denk niet dat mensen het heel snel als een geslaagde comeback zullen zien als die... Nee. Als hij dat niet uit weet.
Als hij bijvoorbeeld twee assists, twee goals.
Ja. Ik ben echt weg van Robben. Want ik kan me herinneren, dat volgens mij was dat WK 2014 dat hij zo gigantisch goed was. Of was het 2010? Ik heb ook geen
volgens mij
allebei.
In ieder geval, ik meen oprecht, ik heb nog nooit iemand gezien die zo in bloedvorm was als hij dat toernooi. Dat die Ramos voorbij liep. En dat ik echt waanzinnig. Ik heb nog nooit zoiets gezien volgens mij.
Maar hij heeft wel een jaar stilgezeten. Kan je dan nog gaan presteren op je top?
Dat zou aan Eva moeten vragen, denk ik. Toch?
Juist. Want jij hebt ook een...
Nou, leuk.
Ja, lekker.
Dat doe je applaus. Ja, dat doe je heel goed.
Ja, het is lekker. Dus maak je broekjes gewoon af ook.
Ja.
Nee, ja jij,
want
jij,
ik heb ook lekker een jaartje stilgezeten.
Nou ja toch?
Ja, wel, ja, zeker waar. Ja, klopt. Nee, ja, het kan zeker wel. Nou, Arjen is wel iets ouder dan wat ik ben.
Jij mag Arjen zeggen.
laat je niet door hem. Het is zo'n...
Meneer Robben, hoe wil je dat zeggen?
Gewoon Arjen.
Arjen Robben. Hoe zeggen jullie altijd de hele naam?
Nee. Als je twee keer beste speelster van de wereld bent, dan mag jij gewoon Arjen zeggen.
Nou goed. Robben is iets ouder. Dus ik denk wel dat het wat lastiger is misschien. Maar ik denk zeker wel dat je op je top terug kan komen nadat je een jaartje weg bent geweest. Het kan, kan wel goed uitpakken. Voor mij is het wel goed uitgepakt.
Duurt het veel langer voordat je fit bent ook weer? Of valt het wel mee?
Ja, wel. Ik heb wel echt heel hard toen getraind om weer echt fit te worden. En ook heel veel meer individueel. Normaal is het zo van, oké, je sluit bij je team aan en dan ga je met je team trainen. Maar dit was eerst... Ik heb eerst 6 tot 8 weken, denk ik, met een personal trainer gewoon getraind. En echt kracht en rennen en helemaal geen stick of iets aangeraakt. En daarna op het hockeyveld en daarna pas met het team echt meedoen. Dus dat was wel echt eerst meer investeren in mezelf en helemaal klaar zijn. Maar ik kwam ook wel echt van blessureleed. Eigenlijk net zoals meneer van Glas natuurlijk. Maar nee, ja, veel blessures had gehad. Dus dan wil je ook wel zorgen dat je er gewoon klaar voor bent.
Ja, had dat ook mee te maken dat je überhaupt een jaar stopte?
Ja, zeker. Nee, veel blessures gehad. En eigenlijk vanaf 2014 tot 2016 met een blessure gelopen die gewoon niet wegging. En ik was gewoon echt helemaal klaar mee. Dus ik dacht toen na de Spelen van Rio van ik ga er gewoon tussenuit. En ik had een jaar voor mezelf in mijn hoofd. En het was wel eens van afwachten of je überhaupt nog terugkomt, zeg maar. Of het qua lijf lukt en of ik het nog wel wil. Want ik vond het gewoon niet meer leuk. En uiteindelijk wel weer met plezier teruggevonden.
Nou, het klonk alsof je, want jij bent op een gegeven moment even gestopt voor jezelf. En het klonk alsof je dat met voorbedachte raden dacht van ik ga er een jaartje tussenuit en dan kom ik weer terug. Maar dat was dus eigenlijk helemaal niet zo. Je ging gewoon tussenuit in de hoop dat je weer het gevoel kreeg om terug te gaan.
Ja, nee, ik nam wel echt een risico om het zo te zeggen. In de zin van ik voelde me gewoon echt niet goed. Ik had denk ik echt gewoon burn-out. En ik moest mezelf echt doorduwen tot de Olympische Spelen. Ik dacht zelfs nog even getwijfeld of ik überhaupt dan naar de Spelen moest gaan. Zo slecht voelde ik me eigenlijk. Ja. Gewoon fysiek en ook mentaal. Dus het was voor mij echt een must om gewoon te stoppen even. Ja. En ik dacht ook van, ik moet wel echt weg uit Nederland. Want hockey is overal om me heen. Dus ik kan hier niet zitten en dan niet hockeyen. Want dan ben je er alsnog, zeg maar.
En waaruit bleek dat vooral die mentale component? Dat fysiek is duidelijk, maar je zegt, ik had ook een soort burn-out. Waarin kwam het tot uiting?
Ja, voornamelijk gewoon ik vond mezelf ook gewoon niet leuk. Ik ben altijd best wel een vrolijk ding en het was gewoon echt helemaal weg. Ik vond in het team niet meer leuk, ik vond niet meer leuk om naar hockey te gaan. Ik vond eigenlijk vrij weinig nog leuk om te doen en ik had er ook geen energie voor. Dus ik denk meer aan mezelf, dat ik mezelf gewoon helemaal niet meer herkende. Dus ik denk dat vooral het mentale aspect is, dat ik dacht van oké, ik herken mezelf niet en het gaat gewoon niet meer. Ja. En ik wilde ook eigenlijk gewoon niet meer. Het hele hokje en eigenlijk ook gewoon nu in Nederland zijn. Alles was bijna een beetje te veel. Dus dat is voor mij eigenlijk wel een zegen dat ik naar mijn vriend in Zuid-Afrika kom. Om gewoon even weg te zijn.
Heb je enig idee waar dat vandaan komt dan? Die weerzin tegen hockey? Op dat moment?
Nou, ik denk dat ik gewoon vanaf mijn 17e speel ik al in het Nederlands team. Ja. En het is gewoon non-stop. De maximaal aantal weken dat je vakantie hebt is 2 weken... misschien 2 keer 2 weken per jaar en dat is het. En ja, je gaat gewoon alleen maar door en ja, er zit gewoon geen stop op. En dan met blessures erbij, ik denk dat het gewoon voor mij werd op een gegeven moment gewoon te veel.
Maar bestaat ook zoiets als een overtrainingssyndroom, hè?
Ja,
dus dat en dat heeft ook wel uiteindelijk mentale gevolgen.
Ja, misschien is dat ook wel geweest. Ik heb gewoon altijd met heel veel plezier gedaan. Ondanks het feit dat ik ook af en toe wel eens geblesseerd raakte. Dat hoorde er dan bij. En dan trainde je weer op. En dan was je er weer. Maar dit ging gewoon, het ging niet weg. En uiteindelijk ging dat gewoon ook aan mezelf echt vreten. Dat ik me, ik herkende mezelf gewoon helemaal niet meer. Maar het zou heel goed kunnen, hoor. Dat je gewoon, eigenlijk te lang al op zo'n hoog niveau alleen maar aan het doorgaan bent. Ja. En nooit even een stapje terug doet.
Zonder dat je lichaam rustig
En hoe merk je dan, zomaar tijdens die tijd in Zuid-Afrika, van, joh, ik denk eigenlijk dat ik wel klaar ben om weer terug te gaan?
Ik heb er echt... Dat was namelijk grappig, want ik ging daar naartoe en toen dacht ik, oké, nu kan ik tijd aan mezelf besteden en een beetje uitzoeken wat ik wil en los van het hockey, zeg maar. Ik zei mijn vriend ook van, doe gewoon eventjes eerst helemaal niks en dan wanneer je iets wil doen, dan ga je gewoon maar lekker wat doen. En uiteindelijk heb ik dus oprecht niks gedaan, in ieder geval voor 6 maanden niet. En toen gingen ze daar hockeyen en toen zei mijn vriend, joh, wil je niet gewoon hier even gaan proberen en kijken hoe het gaat? Toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk, ik heb wel weer zin in. Dus ik ben daar gaan spelen voor een team. Wat echt super leuk was. Het maakt allemaal niet uit. En het niveau was veel minder dan dat ik dat gewend was. Maar ik vond het helemaal oké. En ik vond het gewoon leuk om weer te hockeyen. En uiteindelijk ben ik ook met de mannen mee gaan trainen daar. Gewoon om iets meer weerstand te krijgen. En te kijken hoe ik dat zou vinden. En ik vond het gewoon onwijs leuk. En toen heb ik wel weer aan mijn club ook laten weten dat ik graag weer het volgende seizoen mee zou willen doen. En uiteindelijk ook weer met het Nederlands team gezorgd dat ik hopelijk gewoon weer kon aansluiten.
Dat is best wel bizar. Kijk even nu naar die andere gasten. Dat... Je dan in Zuid-Afrika zit en dan dus bij niet zo waarschijnlijk een hele grote club. En dat dan ineens even de goede even aansluit na 6 maanden niks doen.
Ja, dat is wel grappig ook, want ik dacht daarvan, oké, ik ga gewoon lekker ballen. En je vergeet gewoon een beetje hoe mensen je soms zien, zeg maar. En ik heb ook gehad dat ik daar wedstrijden speelde en dan sloeg natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. En ik was gewoon maar een beetje aan het landvanten, maar ik vond het gewoon leuk. En dan hoor je mensen zeggen van, nou, is dat het nou, weet je wel.
Ja, maar je hebt het ook niet zelfs een beetje vervelend, alsof er toch nog een beetje druk op werd gelegd.
Ik kon er wel gewoon, op dat moment kon ik er dus om lachen. En toen dacht ik wel, nou ja, zolang ik erom kan lachen, dan weet ik ook wel dat ik me weer wat beter voel, zeg maar.
Maar misschien ook omdat je dan weet dat je zelf eigenlijk geen 100% geeft.
Ja, ik probeerde het wel, maar ik bedoel, ik kon niet van mezelf 100% verwachten, want ik had 6 maanden niet gehockeyd. Ja. Dus wat verwacht je van jezelf? Je bent totaal niet fit en je kan niet verwachten dat je meteen de beste speelster bent die je kan zijn, want zo werkt het gewoon niet. Je moet er gewoon keihard voor trainen en werken en dan kan je ergens komen of iemand zijn wie je wil zijn. Maar zolang je daar die effort niet in stopt, dan ben je dat ook niet. En ik wist gewoon dat ik die effort er nog niet in had gestopt en het was voor mij gewoon oprecht lekker spelen.
Maar klein beetje context, jouw vriend zat dus, zeg maar, voordat je dan een burn-out kreeg in Zuid-Afrika?
Ik ken hem. We hebben een relatie sinds 2015. Het was een beetje op en neer. In het begin zat hij daar en ik hier. En hij heeft ook periodes hier in Nederland gehockeyd. En hij is nu de laatste 2 jaar is hij echt hier. Maar daarvoor was het inderdaad een beetje op en neer. Wanneer het kon dat ik in mijn vakantie die kant op ging en hij in zijn vakanties deze kant op kwam. Dus dat was niet altijd even leuk. Maar nu is hij gewoon gezellig hier.
Ja, hij is niet even, het is niet even een paar uurtjes vliegen.
Het is wel een stukje dat. Ja, klopt.
En is hij met jou mee teruggegaan toen je weer naar Nederland ging?
Ja, toen is hij ook naar Nederland gekomen. Ja.
Je zei, ik vond grappig, je zegt net van dat ze soms dachten van wat is dat nou de wereldspeelster van het jaar? Ik heb zelf ook dus. En ga ik bijvoorbeeld in de zomer ga ik op een pleintje in Amersfoort of zo voetballen met een paar mensen die ik niet ken. En dan laat je af en toe wel eens een balletje glippen of je aannames kwijt. Dan hoor je ze, Tas wat daar nu in de Eredivisie.
Ja, ik kan er niet tegen, man.
Ik kan er echt niet tegen.
Ik kan er niet tegen als dat gebeurt. Uiteindelijk, je gaat nog een beetje voor je lol voetballen. Ja. Maar uiteindelijk ga je dan gewoon echt weer volle bak.
Dus dan staat er zelfs op zo'n vriendschappelijk partijtje, allemaal gasten die je niet kent, heb je toch het gevoel van, ik moet toch even...
Ik vind het alleen leuk dat als er druk op staat, dat je gewoon met elkaar echt speelt om te winnen, zeg maar. Maar als je dan een soort van moet gaan laten zien, en dat zit dan toch een beetje in je hoofd. Ja. Ik moet nu wel even laten zien dat
ik... even laten zien dat ik dat mannetje moet zijn.
Ja, Tom, ik heb jou gisteren gezien bij VOC op het veld.
Ja.
Heb je nog wedstrijdje penalty schieten gedaan?
Was het weer kut?
Nee, ik heb echt ik ging aan het eind nog even penalty schieten op Fokkert. En je kan wel raden dat ik er niet al te veel op ingeschoten. Maar het was echt bizar. Ik heb 5 genomen, 4 gemist.
Nee, voor mij was 5-3 was het voor mij.
5-3.
Maar neem je normaal altijd penalties? Of?
Nu niet meer.
ik moet even wat aan mezelf vertrouwen. Nee, bij Sparta nam ik ze regelmatig. Maar dit seizoen bij Excelsior niet. En bij Sparta heb ik eentje gemist van de 7, denk ik, of zo. Dus dat had ik wel een aardige statistiek.
En geen nog een opstootje aan vooraf. Dat kan.
Ja, die hebben we
ook. Alles nog aan voor kan. Als ik
en een heel klein zijwegje, die strafballen bij jullie.
Ja.
Dat, ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken, jongens, maar ik vind dat gewoon... Ik zet altijd trillers aan naar kijken, man.
Maar strafbal of shootout?
Shootout, sorry.
Ik kan me voorstellen. Ja, ik ben er ook geen fan van.
Hoezo niet?
Nee, het is leuk. Het is namelijk spektakel. Het is wel eerlijker dan wanneer wij een strafbal nemen. Want dan sta je best wel dicht bij de goal. En dan, als je die mist, dan doe je het wel.
Maar je hebt toch allebei de voordelen en de nadelen?
Ja, maar dit is gewoon 1-1 tegen de keeper.
Maar dat heeft de tegenstander toch ook?
Nee, is ook zo. Maar ik vind het veel te spannend.
Dat bedoel ik. Want je moet dan die aanloop gaan nemen.
Die Engelse keepster, die is ook fucking goed in, hè?
Ja, die was heel goed in, ja.
Nou, het is ook echt spannender dan gewoon een strafbal.
En het wordt ineens een wat dynamischer... Ja. Want een penalty of een strafbal, dat is gewoon één moment. Gewoon boom, keeper goede hoek of je leest hem, pas redding. Maar dit is dribbelen en het is even vertragen, versnellen.
Ja.
Heb je een soort vaste trio aan tricks die je dan wilt, die je dan doet? Of reageert de keeper? Of hoe werkt
het? Ik had eigenlijk eerst altijd één... ik neem ze nu eigenlijk niet heel vaak meer. We hebben echt van die kiddo's die het veel beter doen.
Ja.
Maar ik had altijd één dat ik dacht gewoon... Oké, ik ren gewoon naar de kopcirkel en ik haal gewoon uit. Okay. Zeg maar zo, dat ga ik doen.
Ogen dicht
inderdaad. En hangen. Ja. Zo heb ik hem ook één keer echt best wel lekker gescoord. Maar ik ben toen echt gestorven op dat veld. Dat ik ook dacht, oké, ik moet hier echt van bij komen. Want ik heb mezelf hier ergens op dit veld begraven. Gewoon zo spannend.
Van de spanning.
Ja, niet normaal. Dat was met de Olympische Spelen. Ik ging echt stuk daarna. Ja, ja. Maar goed, anyway, we wonnen die wedstrijd, dus dat is helemaal goed. Maar nu heb ik wel, als keepers dat dus weten, dan komen ze bijvoorbeeld heel snel uit. En dan wordt het goal natuurlijk heel klein. Dus als ik dan ga uithalen, dan is het een kleine kans dat je hem er nog langs krijgt. Dus dan is het wel oké, als een keeper dus ver uitkomt, dan moet je dus wel weer iets anders hebben.
Moet je
een truc verzinnen. Ja, succes. Dus dan is het meer, ik heb wel voor mezelf dat ik een schijn doe alsof ik naar links ga. En uiteindelijk probeer ik er rechts. En als een keeper ver uitkomt, je bent wel sneller. Dus ik hoop dan nog wel dat ik een beetje op snelheid er... in die langs kan komen. Maar het lukt dus niet altijd.
Okay.
In Amerika hebben ze het ook geprobeerd, hè, met voetbal.
Echt?
Met shootouts.
En?
Ja, dat is nooit echt...
voetbal lijkt me ook lastig.
Ik denk dat er wordt heel veel gescoord, denk ik.
Hè?
Er wordt heel veel gescoord,
denk
ik.
Ja, denk ik ook.
Ja, ik denk toch wel minder dan bij een normale penalty.
Ja?
Ja, denk ik.
Ja.
Ja, misschien dat je meer tijd hebt om na te denken. Want feitelijk is het eigenlijk...
Ja, je geeft de keeper toch ook tijd om goed te positioneren, dus...
Ja, maar
om ze klein te maken dan bij een penalty.
Ja, maar tegelijkertijd heb ik altijd ideeën. Maar misschien is dat gewoon omdat ik als keeper dan naar de kansen van de aanvallen kijk. En dat jij het andersom ziet. Ik denk altijd, als deze gozer dit slim doet.
Ja, dat is met een normale penalty toch helemaal.
Dat is waar.
Ik heb een paar interviews met je gelezen vandaag. En wat je bijvoorbeeld zei is, toen je 18 was, zat je bij het Nederlands elftal bij de Olympische Spelen. En dan zei je, sommige speelsters waren bijna aan het huilen voor de halve finale, omdat ze zoveel druk voelden. En jij was met een andere jong teamgenoot, en jullie keken elkaar aan en dachten van, het zal wel. Gewoon een soort van nonchalante houding.
Yeah.
Terwijl je, wat je nu zegt, en dat zeg je ook in een ander verhaal, dat je over die shootout in 2012, wat een heel stuk later is, dat je daar echt van de spanning aan het trillen was als een rietje eigenlijk.
Ja, klopt.
Hoe verklaar je het? Zie je het verschil tussen hoe je er toen in stond, toen je 18 was, en toen je in 2012 was je doodnerveus voor dat, terwijl je waarschijnlijk een betere speelster was. Hoe verklaar je dat verschil?
Ja, ik denk wel gewoon als je ouder wordt, dat je er ook wat bewuster van wordt, van de dingen die je doet en die je meemaakt.
Ja.
Ik denk inderdaad, ik was 19 op de Olympische Spelen en het was meer... voor mij, je deed het gewoon. Je maakte het mee. Ik vond het gewoon ongelooflijk eigenlijk dat ik daar stond. En okay. Ik kon het niet geloven. Ja. Dus het kwam meer daar vandaan. Maar nee, ik begrijp nu wel dat ze de druk die ik gevoeld heb in 2012 en ook wel in 2016, dat dat echt wel vergelijkbaar was met wat zij toen voelden.
Ja.
Ja. Maar het was toen meer gewoon uit onwetendheid dat je minder zenuwachtig bent.
Ja, dat je gewoon dacht dat je misschien toen helemaal niet bewust was van het niveau van de druk die erop stond.
En ik had ook je hebt gewoon het idee, denk ik, als jonkie of als jonger persoon, dat je dan denkt dat, ik bedoel, ik ben niet degene die uiteindelijk het moet doen. Er zijn meiden die gewoon ouder zijn en die beter zijn. Ja. Die moeten het uiteindelijk het team dragen en het brengen. Natuurlijk wil ik zo goed mogelijk dingen doen, maar ik kon vooral gewoon lekker vrij het hokje, want dat was wel goed genoeg, zeg maar.
Nou, heb je ook nog bepaalde onbevangenheid?
Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon het grootste verschil is, dat dat toen kon.
En ik las ook, toen je zei dat je vroeger tenniste, je geloof ik in je jeugd, en dat je zei tegen je ouders van, doe mij liever maar op baan 8, want op baan 1 zit iedereen naar me te kijken.
Ja.
En dat je dat ook, omdat je vertelde dat je een verlegen meisje was, en dat je zelfs bij hockey had van, nou, ik speel die bal wel af en dan mogen die anderen er wat moois mee doen of zo.
Ja.
En dan dacht ik, dat lijkt me wel een ingewikkeld karakter voor als je 2 keer de beste speelster van de wereld wordt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee, zeker.
Is dat dan in de loop der tijd veranderd of is dat...
Ik ben er wel aan gegroeid, denk ik. Maar ik ben wel gewoon, ik ben wel een echte teamspeelster. Ik vind het gewoon heel erg leuk als we het als team gewoon goed doen. En ik kan ook onwijs genieten als andere mensen mooie acties maken of als je echt met een team aanval een goal uiteindelijk afrondt. Dus wat dat betreft ben ik nog wel een beetje hetzelfde, maar ik ben denk ik wel gegroeid en ik heb ook wel geleerd als mens dat je, af en toe dan kom je inderdaad in die spotlight. En dan, die verantwoordelijkheid, dat voel ik nu wel. Ik denk ook als aanvoerder dat je gewoon daarin meer verantwoordelijkheid hebt.
En ben je hard voor je medeteamgenoten als ze een bepaald niveau niet halen?
Ik weet, het is lastig. Ik weet namelijk van vroeger dat ik altijd vond, ik werd echt verrot gescholden, jongen. En dan was het oké, je durfde niks terug te zeggen. En nu denk ik soms echt, zo, jij durft. Dan hebben ze gewoon echt best wel grote bek terug, weet je wel. Je denkt, zo, dat is gewoon heel anders dan hoe ik er vroeger zelf in stond. Of dat ze meteen beginnen te huilen. Dat ik denk, nou, zo onaardig ben ik helemaal niet. Ik zeg gewoon alleen maar dat je even, weet ik veel wat, dit en dit moet doen. Maar ik denk dat het op zich wel meevalt. Ik ben wel iemand van goed voorbeeld doet volgen, zeg maar. Dus ik vind wel dat ik dingen eerst zelf altijd echt moet doen voordat ik het van anderen kan verwachten. Want ik ga niet iemand zitten afblaffen terwijl ik het zelf bijvoorbeeld niet doe. Zo ben ik niet. Dus ik probeer wel altijd daarin gewoon alles te doen. En ik vind dan ook als ik dat doe en als iemand anders het dan niet doet, dat ik daar wat van mag zeggen.
Ja, we hadden een paar weken geleden een discussie over naar aanleiding van die documentaire van Michael Jordan. En toen
noemde jij jezelf de Michael Jordan van VOC, toch?
Of ja, nee.
Die aflevering.
Maar nee, wij zeiden van ja, als je zeg maar de beste bent binnen een team en je wil heel graag winnen en je wil gewoon graag dat het niveau omhoog gaat, dan word je ook automatisch wat strenger tegen jou. Ja, tegen je eigen teamgenoten. Misschien wel op een manier die zij zelf niet liever zouden zien. En toen zei Bart van ja, is het dan dankzij Michael Jordan bijvoorbeeld, dankzij die houding, dat het team beter gaat presteren of is het ondanks? Maar ja, jij zegt dat je echt wel een teamspeelster bent, maar je kan ook best wel fel zijn. Dus hoe kijk jij daar dan tegenaan?
Ja, ik vond die documentaire, ik vond het echt heel vet om te zien. En ik denk ook wel dat Michael Jordan is gewoon natuurlijk, het is echt een legende. Je kan echt zien dat hij zoveel beter was dan de rest.
Ja.
En ik denk ook wel inderdaad dat hij van zichzelf heel veel eiste en super kritisch was op zichzelf. Maar ik denk dus niet dat je dat altijd van anderen kan verwachten. Omdat, en helemaal in zijn geval, mensen zijn gewoon niet zo goed zoals jij bent. En dat moet je soms dan dus ook accepteren of weten van elkaar. Dat het is niet dat iemand niet zijn best doet. Dat iedereen doet altijd wel zijn best. Maar soms lukt het mensen gewoon niet. En ik denk dat hij dat misschien niet altijd inzag, maar ik denk ook wel dat hij, omdat hij dus zo pushte, mensen ook echt wel verder heeft gepusht dat ze anders zelf zouden doen. Ik bedoel, net als met die Dennis Rodman, ik vind dat dan weer een heerlijk voorbeeld, dat die gozer die kon gewoon verdwijnen ineens en dat was dan allemaal oké. En dat mensen wisten dat hij, en hij stond er wel op momenten dat het moest. Ja. En ik denk ook als iemand dat doet, dan is het soort van oké als dat gebeurt. Want op momenten dat het moet, dan sta je er.
Ja.
En daarom wordt het wel geaccepteerd.
Ja.
Het is gewoon een specifiek soort spelers, denk ik, wat gebaat is bij zo'n soort coaching.
Ja.
En er zijn misschien wel andere, voor misschien meisjes in jouw geval, die wat meer hebben aan het leiden, zoals jij.
Vorige week kwam er een, of een paar, 2 dagen geleden kwam er een ik zat in Krachthong bij Sparta. En ik zat met een jeugdspeler daar, een jongen van 17. Die traint de eerste paar weken nu met ons mee. En die zei tegen mij van, bro, ik wil gewoon bijna stoppen met voetbal, man, 3 weken geleden. En dan zei hij van, hoezo? En zei hij, in de jeugd was ik het mannetje en alles ging via mij. En nu hier we hebben een beetje bij ons een beetje cultuur, ook van onze trainerstaf, van als we paas en trappen speelden, die jeugdspelers die stuit je in de bal van verkeerde aanname. Godverdomme, dit en dat. En het moet beter. En cricketniveau nou eens op. En zo, weet je wel zo. Dat is een beetje de cultuur bij ons. En hij zegt daarvan van ja, in de jeugd was ik echt het mannetje. En, nu dat, en ik begon te trillen en niks ging meer goed en alles. Terwijl het echt is een bravoure jongen, weet je wel. En maar voegt hij eraan toe. Maar ik ben blij dat ze het doen, trainers. Want ik weet, als ze zo op mijn huid blijven zitten, dan word ik uiteindelijk een betere speler. En toen dacht ik, dus ik vond het een goed verhaal van hem. Maar toen dacht ik bij mezelf van ja, dat is een beetje, dat is de cultuur in het voetbal waarbij ze vaak denken van oké, dus die jonge gasten op hun flikker zitten en zeggen dat ze niet moeten kloten en dat het niveau omhoog moet, blablabla. Dan worden ze uiteindelijk een betere speler. Terwijl ik dacht, ik weet dus eigenlijk helemaal niet of dat zo is.
Ik vind dat moeilijk ook.
Want, is het niet misschien beter juist om een soort veilige haven te creëren voor die gasten van rustig aan, weet je. Ik weet dus niet of dat zo is, maar het deed me er wel weer even aan dit verhaal denken. Ja. Van, hij zegt tegen mij, grap, ik wilde gewoon stoppen met voetbal een paar weken geleden. En inmiddels heeft hij gezien van, hey, ik had dit, blijkbaar ga ik dit nodig hebben. Maar ja, opnieuw vroeg ik me af van, ja, is dat eigenlijk wel zo?
Ja, het verschilt toch?
Ja, per speler. Ja. Terwijl hij is wel een type gast die echt in de A1 dacht van, geef die bal maar aan mij, ik ga het doen. En ik ga sowieso in de Eredivisie komen. Weet je, zo'n bravoure gast is het wel. Dus hij kan het waarschijnlijk goed hebben. Maar er is natuurlijk ook een hele stroom aan spelers. Ja, die na 3 weken denk ik, ik ben blij dat ik weer terug mag naar de jeugd.
Ja, waarbij het ten koste gaat van het zelfvertrouwen. Juist, ook,
ja. Maar goed, dat was van een intermezzo. we moeten even wel iets huishoudelijks doen. Want we hadden een LP-actie vorige week. Want we hadden die platen gekocht bij voor de barkie van de week. Die platen gekocht bij Hans, hoe heet die? Hans die tweede Hans.
Tien uur Hans die tweede Hans.
En we hebben 5 winnen. De vraag was, stuur ons in wat je favoriete quote was uit de afgelopen 15 podcasts. En we hebben 5 winnaars geselecteerd.
Jij hebt ze even uitgezocht, hoor.
Nee, ik heb ze niet uitgezocht. Oh. Ik pak ze er even bij. Ja, we moeten toch noemen Joes, de huisrecensent, ook een bericht gestuurd. En hij vond de opmerking van, leren. De wind staat anders vandaag. Ja, het is weer die rode rakker.
Rode raker staat.
Rode raker, sorry. Ja, spelfout. Joes, let op je spelfout. Die heeft gewonnen een plaat. Hoe noemen we dat? Een paar platen aan zijn kant.
Ja, ja. Kijk nog even welke Hans voor hem heeft geselecteerd. Trouwens, ik liep van de week strand op. Kwam ik een gozer tegen die ik denk al een jaartje of 16 ken. Die zei, hey, leuk man. Je hebt zo'n actie met je podcast. Je bent bij mijn vader geweest. Ik zeg, je vader? Nee. Ja, Hans is zoveel. Nee, ja. Ik ken die gozer van 16 jaar. Ik had geen idee dat Hans zijn pa was. Grappig.
De volgende, Bart Hoving uit aflevering 1, zei hij, het is en blijft een slangenkel. Dat was een opmerking van mij. We hebben, even kijken jongens, Thomas Vlaming, die het verhaal over Jinti Kanepil van Maarten Mooi van, ah shit, daarom moest ik zoveel lopen, zei Kanepil, omdat hij niet door had dat iemand een rode kaart had.
Ja, dat was goed verhaal.
Even kijken, we hebben Gide de Graaf, mij wel bekend, Groovy. Is dat nou een goed verhaal? Dat is zijn favoriete code die wij om de havenklok gebruiken. En tot slot, Harry Otse. Dat de vader van Thomas zei, nee joh, lul. Toen Thomas zijn hand opstak, of die wilde gaan keepen. Dus deze 5 personen hebben de actie van de bike van de week gewonnen. Nog 1 ding huishoudelijks. Slimste mens.
Ja,
ik zag je ineens zitten.
Moet toch even genoemd hebben, ja. Thomas vraagt
Maar Thomas vroeg dat vorige week.
Vorige week, mijn rat dat hij is, zou je meedoen als je gevraagd wordt. En ik liep ongenadig om de hete breien heen te draaien.
Je had gezegd dat je niet mee zou doen.
Dat ik het niet durfde, zei ja. Maar ik moet opbiechten, vandaag mag het de lucht in dat ik ook een poging wagen dit seizoen.
Hoe is het gegaan?
Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar je begrijpt dat ik maar met één doel daar heb gezeten. En dat is
beter dan Thomas.
Dat ene afleveringetje van Thomas voorbij streven. En ja. Ik vroeg me alleen van af, had jij voorbereid op die show? Want ik heb er dus aan meegedaan, maar ik was benieuwd naar.
Nee, ja, eigenlijk niet.
Helemaal niets?
Nee, ja, dat bleek ook. Nee, ik had een ongunstige loting. Nee, maar serieus, ik zat in de finale tegen degene die me uiteindelijk helemaal won. Dus nee, ik had me niet echt voorbereid.
Maar jij vindt dat je genaaid bent daar?
Jij bent genaaid, toch?
Nou, er gebeurde. Je hebt in die finale ronde heb je zeg maar. Dan vragen ze wat weet je van. En dan noemen ze een bepaald onderwerp. En toen kreeg ik de vraag: wat weet je van gazpacho? Dus ik zeg: nou, dat is koude soep uit Spanje. Paprika. Of nee, tomaat, zei ik geloof ik. Tomatensoep, koud uit Spanje. En toen klikten ze al die ting-ting. Klikten ze open. En toen ging uiteindelijk ook die 5e. Ding, olijfolie ging open. Dus die Philip Freriksen zegt tegen mij: hey, lekker man. Je hebt ze alle 5 goed. Maar ik had olijfolie niet gezegd. Dus. 1 seconde later krijgt hij zo'n oortje. Oh, wacht even. Volgens mij is iets fout gegaan. We gaan toch nog even kijken. Ja, ik zeg, ja, ik heb olijfolie niet gezegd, dus dat klopt niet. Zij zei, oh, is iets fout gegaan, je krijgt een nieuwe vraag. En toen had ik maar 3 antwoorden goed. Mm. In plaats van die 4 die ik eigenlijk al had. En dat waren precies die 20 seconden die ik op het eind... Hij had nog 15 seconden over volgens mij op het moment dat hij mij kapot maakte. Dus,
ik wist al een tijdje... Ja,
doorgestoken kaart. Ja, dat is
cool. Hij blijft naar de smoesjes zoeken. Nee, ik wist al een tijdje dat ik meegenomen. En ik dacht van tevoren van, nou, ik heb mooie tijd. Kan ik me even voorbereiden? Kan ik wat dingen studeren en zo? Maar uiteindelijk
Hoe bereid je daarvoor?
Uiteindelijk kan het dus helemaal niet. Dat dacht ik. Dus ik dacht van, ja, ik weet zoveel shit niet. Bloemen, planten, honden, weet ik veel. Er zijn zoveel dingen die je
Zou jij
weet.
Meedoen?
Ja, vroeg me ook af.
Ik denk het niet.
Hoezo niet?
Ik durf dat niet.
Nou, maar je kan toch eigenlijk niet echt...
Je kan toch echt finaal afgaan?
Thomas probeert nu natuurlijk iedereen huis te maken dat je daar niet af kan gaan. Maar dat kan wel degelijk.
Ja, dat zou ik ook denken. Ik vind het wel dapper dat jullie dat gewoon doen. En jullie zijn natuurlijk slimme jongens. Zou jij het doen?
Gast, die redacteur die begon jou toe te voegen op Instagram. Met eerst met stieren van, ja maar ze willen mij ook hebben.
Dit is nu met beschrijving. Ze willen mij ook hebben dat ze eerst hebben. Nee, ja, ik zou wel meedoen, maar ik zou het wel echt doodeng vinden.
Ja, ik ook. Ik zou het echt heel eng vinden.
Ik krijg dan net even zo... Dan wordt het natuurlijk in de winter opgenomen. Dan heb ik zo'n hele bleke knars. En dan,
is dat het ergste?
Dan word ik heel erg rood, zeg maar. Van, dan zie je dat.
Nee, ik heb wel poeder en dingen op je... Maar wat ik wilde zeggen... Mijn,
dat vind je wel wat, denk ik.
De gasten die ik speelde, die had echt zo'n stapel aan papieren. Dus die had zich echt een half jaar lang gewoon voorbereid. Alle categorieën uit zijn hoofd geleerd. En altijd dacht, ja, dat kan dus blijkbaar wel.
Maar jij wist ineens dat Joep een bokser was.
Ja, dus ik heb dat op de laatste dag heb ik 2 dingen gedaan. Ik heb 10, ik weet niks van planten bijvoorbeeld. Dus ik heb planten en bloemen heb ik even 10 dingen van opgezocht. Hondenrassen wist ik niet. Toen weet ik opeens dat jouw hond Joep een bokser
is. Die ken je al 3,5 jaar.
Ja, maar hij kijkt hem nooit aan.
Ja, nee, ik ken helemaal niks met honden. En ik had nog 1 dingetje soort van... ja, weet ik veel. De 10 grootste Hollywoodfilms, wil ik even weten wie de regisseur was. Bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Dat zijn de 3 dingen waarvan ik dacht van, nou, als me dat vragen, dan weet ik in ieder geval nog iets te zeggen. Maar goed, dat terzijde. We gaan het over teambuilding hebben, met jullie permissie. En we hadden gelijk een dilemma eigenlijk, want dat hadden we van de week besproken. En toen belde ik vanmiddag en toen dacht ik, we gaan het over teamuitjes hebben. Want ik belde Thomas even, want dat is mijn referentie met teambuilding in het voetbal. Team uit. We gaan af en toe eens wat leuks doen en dan wordt de sfeer goed en dan is het team
kaartzuipen met z'n allen en dan...
Zoiets.
En toen, nou, dat nog ineens.
Nee, niet eens.
Paintballen.
Karten of paintballen of zo. Dus dat was mijn referentie. Dus ik dacht, we gaan het over team uit. Maar jullie hadden een heel ander idee bij, ook omdat jij met Eva had gesproken over team.
Nee, jij vertelde juist dat je iemand had gesproken met wie ze had gespeeld. Ja. En die vertelde over dat jullie een keer op een van de militair kamp waren geweest.
In Alicante.
In het kader van teambuilding. Ja. Dus, ja. En dat jij het idee had dat hockeyers... ook is dus daar veel professioneler mee bezig waren dan dat wij überhaupt ooit hebben gedaan als voetballer zijn.
Eva, trainingsstage in 2012 in Alicante. Het is dus veel besproken, maar de meeste mensen weten waarschijnlijk niet. Neem ons even mee naar wat zich daar afspeelde.
Ja, het was echt heel bizar. Ik kan er echt uren over praten, maar dat zal ik niet doen. Maar wel gezellig. Nee, we wisten dus eigenlijk helemaal niet dat we daar naartoe zouden gaan. Hmm. Dus er werd ons verteld dat we eigenlijk naar Londen zouden gaan om te gaan kijken naar het Olympisch dorp, hoe het erbij lag en het veld. En dus wat het zou kunnen zijn uiteindelijk tijdens de Spelen, wat dus kleine 6-7 maanden later zou zijn. Dus nou ja, we hoefden geen hockeyspullen en zo mee te nemen. Dus iedereen had er best wel zin in, 3 dagen naar Londen. En toen kwamen we aan op Schiphol en toen moest iedereen zijn telefoon inleveren. Dus je kreeg 5 minuten de tijd om nog een bericht te sturen naar je familie, vriend. Zeggen van oké, ik moet nu mijn telefoon inleveren, maar ik mag hem niet meenemen. Over 3 dagen ben ik weer terug. Hmm. En toen keken we iedereen zijn telefoon ingeleverd. Toen liep onze manager ook weg daar met onze telefoons. Dus die ging niet eens mee. Dus de telefoons waren echt weg. En toen keken we op de borden naar Londen. Er waren helemaal geen vluchten naar Londen. Nou, uiteindelijk gingen we dus een vlucht naar Alicante. En gingen we dus naar Spanje. En,
dat is in principe nog niet zo...
We gaan naar de zon.
Ja, precies. Maar ik dacht wel van, oké, raar zonder telefoon. Maar goed, we wisten nog niet wat er aan de hand was. En toen kwamen we daar dus aan en we gingen de bus in. En toen werden we dus opgewacht op militairen. En kreeg iedereen zijn groene overal. En moesten we daarin leven voor 3 dagen uiteindelijk. Maar we hadden gewoon geen flauw idee wat er ging gebeuren. Dus toen we uiteindelijk ergens stopten met de bus in de bergen, dachten we van oké, nou ja, leuk, weet je wel. We moeten even 2-3 opdrachten doen. Is prima. Eind van de dag zijn we klaar. Maar uiteindelijk waren het wel echt 3 hele pittige dagen. En... Nee, ja, het is echt... begon gewoon al met... Het is nog wel een mooi verhaal. Ik wil het wel met jullie delen, maar ik vind het niet uit. Maar we gingen de berg op en... Nou ja, we kregen dus ook zakken mee. En dat verschilde van 5 kilo tot 10 kilo... tot misschien sommige zelfs wel 15, 20 kilo met water. Dus we moesten ons eigen water ook meenemen. En iedereen moest 1 meter afstand tussen elkaar houden. Het mocht niet meer zijn, het mocht niet minder zijn. Nou, naar boven. Maar goed, op een gegeven moment moest je dus ook die tas aan elkaar overgeven. En dan was het soms niet goed. En als het dus niet goed ging, dan moest het opnieuw. Dus dan moest je weer 300 meter naar beneden en dan begon je weer, zeg maar. Nou, dat was gewoon echt al verschrikkelijk. Nou goed, plaspauzes en... Nou goed, we gingen plassen en nou ja, de tampons vlogen overal rond. Want ja, waar moest je die laten? En ik ging dus ook plassen. En uiteindelijk, nou goed, mijn pak er aan en alles. En ik zat en ik denk echt, nou, het stinkt hier echt zo naar pies. Ik had oprecht over mijn eigen overal heen gepiest. Al meteen de eerste dag gewoon. Ik denk al na 2 uur. Dat is echt top. Dus dat gewoon met water geprobeerd een beetje eraf te halen. Dat was ook echt over mijn kraag. Zo van,
het zat echt naast, over. Ja, het heel dicht
echt,
bij je neus.
Ja, dat was gewoon echt overal. Niet heel precies. Het zat overal, maar vooral vlak bij mijn hoofd. Dus dat was niet heel prettig. Maar nee, we hebben allemaal dingen moeten doen dat echt voor mij heel erg onmenselijk voelde. En nou goed, die berg op. En was het ook dat we binnen een bepaalde tijd moesten we een deel van de berg doen. En dan wisten we zeker dat we het binnen die tijd hadden gedaan. Maar goed, we hadden natuurlijk geen tijd. En dan zeiden die gasten van ja, het was 5:10 en jullie moesten het onder de 5 minuten. En we dachten ja, dag. Kan echt niet, weet je. Het was echt onder die 5 minuten. Nou, moest je gewoon nog een keer... En oprecht, mensen hebben elkaar aan de haren omhoog getrokken. En gewoon echt om het maar wel die keer te redden. En toen waren we dus eind van de dag waren we daar klaar. En die berg op. En nou, goed mooi uitzicht. Iedereen, ha, oké, dit is het dan. Zei die gasten ook van, nou, we lopen nu naar beneden. En dan zullen jullie ons de rest van de dag niet meer zien. Dus we dachten, oké, prima, zijn we klaar. Toen kwamen we daar beneden en toen kregen we allemaal een blinddoek voor. Dus moesten we allemaal op de grond zitten en iedereen geblinddoekt. Toen dacht, oké, haha, we kunnen jullie niet meer zien. Weet je wel, leuke woordgrap. En toen moesten we daar dus allemaal met de ruggen naar elkaar toe. Moesten we in een kring gaan zitten. En je mocht niet praten en niks zeggen. En ik denk dat... ik was een van de laatste die werd weggehaald. Volgens mij degene die als laatste werd weggehaald... die heeft bijna 1,5 uur op de grond gezeten. Ik heb denk ik iets langer dan 1 uurtje gezeten. En toen moest je dus in je eentje een soort van parcours afleggen. En uiteindelijk kwam je met z'n 2 en uiteindelijk kwam je met z'n 3 en uiteindelijk met z'n 4. Totdat je uiteindelijk het hele team bij elkaar kwam. En alsnog allemaal opdrachten moest je doen. En je moest je eigen vuur maken. En 's avonds hadden we... Geen matrassen, geen... Het was overdag denk ik een graadje of 12, 15, best wel lekker. En nou, dus ook zweet, omdat je gewoon zo hard bezig was. En dan 's nachts werd het echt -5. En je had gewoon nog steeds, nou, ik me overal met pies aan, zeg maar. Gewoon zo, wat nog niet opgedroogd was, want zo warm was het ook niet. En je moest je eigen vuur maken en je moest dan strijden tegen elkaar voor een tentje of een slaapmatje. Of, nou, het was echt gewoon afgrijzelijk. En in die end deelt iedereen toch alles dan wel een beetje met elkaar. Maar je doet natuurlijk geen oog dicht en dan word je op een gegeven moment ook wel weer wakker gemaakt. Want dan moet je weer meer dingen doen.
Moesten jullie de wacht houden?
Nee, dat niet. We zaten wel bij een soort van huis uiteindelijk, waar dus onze begeleiding gewoon sliep. En die zag je ook gewoon lekker friet eten en allemaal dingen doen. Maar die praten dan zeg maar ook helemaal niet tegen je. Maar wij moesten dus om dat huis heen, moesten wij allemaal opdrachten doen en ons eigen hout halen. Want we moesten dan vuur maken om een beetje warm te blijven. En nou ja, die opdrachtjes tegen elkaar doen en om maar je tentje te verdienen en je slaapzak en je dingetje. En nou ja, dat is eigenlijk 2 dagen zo doorgegaan. En toen waren we eindelijk klaar en dacht iedereen, oh yes, we mogen douchen. We hadden koude douches, wat echt het ergste ever was. Maar goed, het was uiteindelijk heeft het wel ons als team heel erg dicht naar elkaar toegebracht. En ik denk ook wel dat het tijdens de Spelen, toen het super spannend werd tijdens de halffinale, die we uiteindelijk dus op shootouts wonnen, was het ook wel echt van ja, godver, weet je wel, we kunnen dit gewoon niet verliezen. We hebben met elkaar zulke bizarre dingen meegemaakt. En wat is zo'n wedstrijd nou, die gaan we er gewoon uitslepen. En ik denk oprecht wel dat het ons tijdens zo'n toernooi heel erg geholpen heeft.
Ja, dus jij denkt specifiek dat het uitje in Alicante, dat het jullie heeft verenigd. Als,
klinkt niet echt als uitje.
Dit is een ander soort teamuitje dan...
Ja, ik denk wel, ja. Weet je, als je elkaar in de ogen kijkt, dan zeg je, ja, we zijn toch godverdomme niet van niets die berg opgerend met elkaar, weet je. Ja. Dan denk je, ja, inderdaad. Dan denk wel dat je dan... Ja, dat je dat voelt met elkaar en dan wel misschien iets extra's eruit kan halen. Ja. Ja. Omdat je misschien, ja, we keken 2 keer tegen een achterstand aan. En dat je dat dan toch weer weet om te buigen, zeg maar. Ja,
ja, ik heb met Sparta ook zoiets meegemaakt.
Ja, was het intens?
Ja, dat was zeker intens, maar wij hebben er echt niks aan gehad.
Nee?
Nee. We werden ook ontvoerd hier zo gewoon in Rotterdam, in het Van der Valk. Ging eerst naar het Van der Valk, stond allemaal gebak klaar, cola en zo. En we wisten dat we moesten nachtblokken, zeg maar. Dus we wisten al dat we ergens heen zouden gaan. Dus wij dachten nog, ja, flex, we gaan gewoon een team uitje, we gaan op stap met z'n allen of zo. Maar toen moesten we inderdaad onze telefoon inleveren. En toen kwamen er twee van die lege trucks voorrijden. En toen gingen we naar de Van Gent kazerne hier, zo bij de mariniers in Rotterdam. Kregen we zeg maar, van die tenten werden neergezet zonder gebruiksaanwijzing. Moesten we zelf maar uitvogelen hoe we die in elkaar moesten zetten. We moesten de wacht houden tijdens het slapen. Dus moest, altijd één iemand moest buiten zijn. Dus ik weet nog wel, dat was met Paul Gladon. Die maakte mij 's nachts wakker. Dus, waar? Waar? We worden aangevallen. Ja, dat kwam natuurlijk helemaal niet. Want we moesten die film Invictus kijken. En mochten dan na een hele zware dag. En dan iedereen viel in slaap. Dus, mochten we niet in slaap vallen. Werd iemand super boos omdat er toch een paar in slaap vielen. Maar bij ons heeft het ons alleen maar uit elkaar gedreven. Degene die eigenlijk al niet heel veel voor het team deden. Die deden nog minder daar.
Oh, ja.
En dus dat kamp werd gewoon gedragen door jongens die wel het deden. Dus eigenlijk werden de tegenstellingen alleen maar...
Maar wordt er dan niks van gezegd tegen elkaar?
Ja, maar als je zeg maar de groep die het gewoon goed wil doen te klein is... Ja. Tegenover een grote groep die er echt pure schijt aan heeft.
Ja.
Want de rest werd gewoon passief echt, en geïrriteerd en laks.
Ja, dan is het echt lastig om een soort van meerderheid te creëren... die gewoon met z'n allen gaan fixen. Uiteindelijk wordt alles wel gefixt, maar wel echt met tegenzin. En het levert alleen maar frustratie op.
En met echt onevenredige arbeid waarschijnlijk.
Ja.
Maar wat zegt dat over een voetbalteam als je dat afzet tegen wat Eva net vertelt?
Ja. Maar ik denk dat die van jou wel wat intenser was. Dus dat je dan... Eigenlijk wordt gedwongen om toch elkaar wel doorheen te slepen. Dat was bij ons eigenlijk net niet. Het was net niet. We hadden ook nog één moment, dus tikte iemand me aan. Die zei, volgens mij zag ik de trainer net wegduiken onder de bosjes. Dus hij zei, het is zo, door die bosjes te kijken. Wij zagen wel iemand liggen achter bosjes. Fucking triest eigenlijk. En toen hadden we uiteindelijk via nog een paar weken later weten te verifiëren dat inderdaad Alex Pastoor daar ons zat te bespieren achter de bosjes. Ja. Dat hij gepakt was, dat hij onder de bosjes
maar, maar was de begeleiding bij jullie, was er helemaal niet bij?
Die waren dus aan het bespioneren. Oh, en we hadden dan gewoon mensen van de mariniers die ons soort van drilden.
Oh ja.
Dus met zo'n boomstand.
Bij ons liep ze gewoon rond, maar ze zeiden gewoon niet. Ze zeiden gewoon helemaal niks.
Ja, dat lijkt me helemaal frustrerend.
Ja, was het ook. Maar ja, je kan gewoon niet zo anders. Maar misschien is het
maar
ook
dat was jullie eigen begeleiding van je staf. Maar ik denk wel dat als ik je verhaal een beetje hoor... dat er best wel parallellen in zitten na een wedstrijd. Dat je soms moet je iets ook zonder een trainer kunnen doen. En wat je net zei, bijvoorbeeld met die... dat je zeker weet dat je het binnen 5 minuten hebt gedaan. Maar dat ze zeggen ineens 5 minuten 10, je moet overnieuw. Dat kan je misschien een beetje koppelen aan als je het gevoel hebt dat je echt genaaid wordt door de scheids. Dat je erin kan blijven hangen, maar dat je dan toch opnieuw moet starten. Of als je op achterstand komt. Dus misschien zit daar wel onbewust zo'n component in.
Ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk wel dat ze het echt met een reden gedaan hebben. En in die end denk ik ook wel dat het ons dus echt heel erg geholpen heeft. En nog dichter naar elkaar toe heeft laten groeien, zeg maar. Maar ja, het kan inderdaad ook. Hij probeerde het namelijk 2 jaar later, probeerde hij het weer bij ons. En toen zeiden we echt, ja dag, dat gaan we gewoon doen.
Ja, dat was het ook. Ja, maar
je
niet
denkt
goed.
Eigenlijk, ja. Je denkt eigenlijk dat het bijna het effect heeft gehad dat jullie die half finale shootout wonnen.
Ja.
Maar je zou het niet nog een keer doen.
Ja, dat kan niet. Kan echt niet.
Omdat je weet wat er gaat komen dan?
Of? Ja, ik weet wat het gaat zijn. Ik ga dat gewoon niet nog een keer doen.
Omdat je er zelf geen behoefte, geen zin meer in hebt.
Ja, het werkt gewoon niet. Zoiets werkt gewoon niet nog een keer, denk ik. Ik denk dat die eerste keer zo goed werkt, omdat inderdaad niemand wist er vanaf en het is nog nieuw en je doet het maar of zo. Ja. En die tweede keer, alles was gewoon, het was helemaal... En toen zeiden ze in die end ook dat dat juist was, dat ze wilden dat we zeiden dat we voor onszelf zouden opkomen. En dan, weet je wel, was het ook, dan denk ik, ik weet het niet zeker, maar goed. Maar nee, we doen ook wel eens leuke dingen.
Maar waarschijnlijk zat jullie team ook al gewoon, ik denk, als je gewoon een bepaalde kern hebt in je team die gewoon zorgt dat alles goed functioneert, dan kan zoiets ook wel helpen. Maar dat was bij ons op dat moment gewoon niet zo. En het jaar daarop hadden we een heel ander team. En als we het met dat team hadden gedaan, dan was het anders geweest.
Ja.
Hadden we het ook niet leuk gevonden, maar hadden we wel gewoon onze schouders eronder gestoken. Ja. Maar dat kregen we gewoon nu niet voor elkaar.
Ja, ik heb op sommige meiden heb ik gewoon echt wel een andere kijk gekregen door die paar dagen, zeg maar. En dat is gewoon wel echt cool, dat je gewoon, als je iemand zo ziet die je normaal gesproken anders ziet of denkt dat diegene anders is, en dan daar wel gewoon voorop loopt en iedereen meesleurt, terwijl je dat in het veld niet zozeer altijd ziet, dan vind ik dat gewoon wel, dat doet wel wat met je, zeg maar.
Ja. En gewoon gedurende het normale seizoen, bij Nederlands elftal bijvoorbeeld, doe je dan, is er dan veel, kijken ze dan veel naar teambuilding? Zijn er dan sessies of weet ik het wat? Of zijn dit echt de enige momenten?
Nee, we doen altijd wat dingetjes. We hebben nu wel best wel een groot groep meiden die al echt heel lang met elkaar spelen. Ik denk langer dan 8 jaar, dat er wel een stuk of 8, 9 zijn, denk ik. Dus ik denk dat dat ons wel heel erg helpt, dat we al veel van elkaar weten. Maar we steken wel heel erg veel tijd in elkaar, om elkaar beter te leren kennen en... ja, feedback sessies. Of het zijn echt hele kleine dingetjes. Maar
wanneer was de laatste keer dat jij bij Sparta een feedback sessie hebt?
Ja, ik zat echt geen idee. Maar we hadden bij Go Ahead op een gegeven moment kwam er een teamontwikkelaar. Kwam langs, die had bij Feyenoord ook gedaan. Zo. Ah, ik weet niet eens meer wat hij heeft gezegd, maar als je de gelatenheid en de tegenzin van die groep daar, ach jezus, moeten we weer al één uur moeten naar die teamontwikkelaar lijsten. Het gaat één oor in, ander oor uit bij die groep, als ik heel eerlijk ben. Dus ik heb het idee dat bij voetbal voelt het zo ongewenst of zo. Terwijl het waarschijnlijk super effectief kan zijn. Hoe ziet zo'n feedback sessie er dan bijvoorbeeld uit?
Ja, ik denk wel dat het... Wat voor ons heel erg werkt, is dat je wel gewoon dingen doet ook, zeg maar. Dus er wordt gewoon gezegd bij zo'n feedback sessie, dan moeten iedere keer twee mensen, we zitten in een kring en twee mensen moeten dan in het midden van de kring gaan staan. En dan moet je dus van elkaar één positief feedbackpunt zeggen. Ja. En één negatief, om het even zo te zeggen. Of iets waar je in kan verbeteren. En de ander, je mag dus alleen maar ontvangen, je mag niks terugzeggen. Dus als ik met jou een feedback sessie doe, dan zeg ik dus tegen jou een positief punt en iets wat je kan verbeteren.
Zou je dat willen doen? Zeg maar de indruk die je nu van Bart hebt.
Bart is presentator.
Ik ben als zelfgenoemd presentator.
Ik ben stiknerveus.
Nee, ik zou nu niks negatiefs over jou kunnen zeggen. Maar het gaat erom dat je dan dus... Jammer, ja, jullie mogen het anders wel doen, hè? Jullie kunnen het wel bij elkaar doen. Jullie kunnen elkaar veel beter.
Misschien kunnen we dit op het einde nog even doen.
Zie je?
Allemaal dit... positief dingen. Ja,
hele aardige dingen over elkaar zeggen.
Nee, en een negatief ding.
Dat kunnen we even op doen.
Dit is wel echt genoten op hoe de voetbalkleedkamer hier
doet. Ja,
we gaan gewoon lachen en we gaan er gewoon dom over doen. Maar oké, ga verder. Sorry.
Nee, ja, dat was het voornamelijk. Dus je moet het dan gewoon eigenlijk alleen maar accepteren. Je mag dus niks terugzeggen. Dus dan is het daarna, oké, dank je. En dan is het de volgende, zeg maar. Maar we doen ook wel sessies dat je... Ik weet, tijdens het EK, het liep gewoon niet. En we speelden eigenlijk niet zo goed hoe we konden spelen. En toen gingen we met z'n allen buiten een rondje lopen. En uiteindelijk met z'n allen in een kring staan. En er werden de hele tijd drie mensen... die dan in het midden gingen staan en die hun ogen dicht moesten doen. En iedereen moest bij diegene langslopen en dan iets positiefs in diegene's oor fluisteren, zeg maar. Dus niemand anders mocht het horen. En zo kwam iedereen een keer aan de beurt. Maar dat is dan gewoon bijvoorbeeld die positieve energie die je dan... Ja,
dat zijn jullie ideeën. Ja, ik
vind het prachtig. Was dat een trainer dan bij jullie die dat heel erg...
Nee, ik snap wel wat je voor je ziet.
Was er een trainer bij jullie die dat... Een specifiek één training die dat heel erg erin heeft gebracht? Of wie neemt daar het voortouw in?
Nee, we hebben altijd wel al dingen gedaan. Ik denk wel dat het een beetje veranderd is door de jaren heen. Maar dat komt ook omdat... Ik bedoel, ik zit er nu 14 jaar bij. Je doet gewoon dingen. En om dan de hele tijd hetzelfde te doen, dat werkt natuurlijk ook niet. En weet je, we hebben ook wel eens met van die kleurentesten gedaan. Dus wie welke kleuren heeft. En
ja, dat is wel bekend in het voetbal.
Ja, welke...
Maar dat gebeurt dan volgens niet echt veel.
Ja, met die action type dingen. Met persoonlijkheid.
Ja. En dat je bijvoorbeeld weet van elkaar van oké, onder stress dan reageert Eva zo. Dus op het moment dat ze zo reageert, dan weet ik wat ik kan doen om haar te helpen. Of dat ze gewoon zo reageert en dat ik dat dan even accepteer. En als je dat van elkaar weet, dan kun je natuurlijk veel makkelijker samenwerken. En dan heb je veel minder frictie tijdens het spelen. Of...
Dat is wel een zin. Ik zit er even Wat zou jij in Thomas oplossen?
Ja, maar ik denk... Wat zou Thomas in onze oor fluisteren?
Ja, dat wordt natuurlijk niet serieus.
Ik zie...
Dat is waarschijnlijk...
Maar weet je wat is?
Echt wel dacht en effectief, maar bij ons gaat het gewoon niet
werken. Ik hou heel erg, zeg maar, van teamproces en iets, maar je zou dan zo geneigd zijn om bij je beste maat inderdaad even iets... over zijn zus of zo in zijn oor te fluisteren. Ja. Maar dat werkt natuurlijk helemaal, niet.
Nee, maar ik snap het wel. En ik denk ook wel, ik denk niet dat de Nederlandse mannen dit doen. Dus misschien is dat ook wel verschil tussen mannen en vrouwen. Dat het bij vrouwen bijvoorbeeld wel zo werkt en bij mannen.
Maar misschien zou bijvoorbeeld bij het Nederlandse mannenelftal, bij het voetbalteam. Ja. Misschien op het WK zou zoiets wel, zou misschien meer effect hebben.
Maar dat is een goede vraag. Want denk, dus zeg het iets over hockey of zeg het iets over het vrouwenelftal?
Ik weet het niet. Ik denk wel dat wij als vrouwen daar heel veel tijd en energie in steken. En ik weet ook wel dat onze mannen ons wel eens hebben uitgelachen over dingen. Oh. En dan denk ik, ja prima, maar jullie winnen niks en wij wel.
Ja, maar het is het ding. Je hebt twee keer goud gewonnen.
Ja, is ook zo, ja.
Ik vanmiddag op de site van de KNHB, de Hockeybond, stond een longread over teamverbinding door de kracht van kwetsbaarheid.
Ja.
En het gaat over vertrouwen Vertrouwen is de basis en dat ontstaat door het delen van persoonlijke ervaringen en behoeftes. Durf je kwetsbaar op te stellen, stel anderen op hun gemak. Zo creëer je een veilige sfeer binnen het team, gebaseerd op vertrouwen. En dat maakt sens, toch? Als je dat zo leest. Dan
ja, ik geloof er daar heel erg in, man.
Ik ook wel, maar het is ja, oprecht. Als ik denk van, ja, volgens mij, als mannen dat durven om in zo'n groep te gewoon om je kwetsbaarheid te tonen en om daar zo over te praten met elkaar, dan kan het waarschijnlijk een goed effect hebben op het vertrouwen in de groep en op de ja. saamhorigheid. Alleen op een of andere manier voelt het bijna ondenkbaar om dat zo.
Ja, ik denk dat ik wel weet waarom.
Ja, ik heb het idee dat er in voetbal een cultuur hangt dat kwetsbaarheid als een zwakte wordt gezien.
Absoluut, ja, tuurlijk.
Ja. Nou ja, dat denk ik nog niet eens. Ik denk vooral dat het gewoon komt, zeg maar, als het gebeurt dat er op teambuilding gericht wordt, dan komt het altijd vanuit de trainer. En dan. Dan wordt het een soort van opgedragen, opgelegd. Dus dan, mm-hmm. Dan ga je iets doen en dan zit je met z'n allen zit je weer en dan gaat iemand een presentatie geven en dan moet je daarna luisteren. Ja. Moet je daarna waarschijnlijk een paar dingen op papier zetten in een groepje, weet je ja. wel. Dan denk je, oh, van, ja, maar ik denk in jullie geval, wat ik een beetje hoor, denk ik, is dat je toch iets meer zelf eigenaar bent over dat teambuildingsproces. Dus dat je als speler zelf ervoor moet zorgen dat je naar elkaar toe groeit.
Ja.
En als je dat denk voor elkaar krijgt binnen een team, Dan zou het ook in het voetbal wel kunnen werken. Ja. Stel, je hebt gewoon een kern van een aantal spelers die je eigen verantwoordelijk voor zijn.
Die het voortouw nemen ook hierin.
Ja, en dan moet je natuurlijk wel zorgvuldig samenstellen ja. dat je daarmee de volledige wensen van de groep bedient. Dus dat je niet één klein stukje van de groep hebt met alleen maar oudere spelers, maar dat je echt vanuit alle invalshoeken pakt. Dan zou ik denken, wat jij zegt... Als het werkt, als je dat gewoon serieus doet.
Maar het is, het is logisch.
Dan geloof ik het ook wel.
Het is bijna logisch dat het werkt. Alleen, hebben bijvoorbeeld bij Sparta een tijdje. Het meest vooruitstrevende wat we misschien hebben gedaan is dat we gingen yoga op een gegeven moment. Dat we yoga hadden. Ja. En ook daar was misschien de eerste 2-3 weken was daar een beetje weerzin tegen. Ach, na de training yoga op zo'n matje en blablabla. Maar uiteindelijk, als je dat gewoon consequent doordrukt, wordt het totaal geaccepteerd. En yoga is minder kwetsbaar dan met elkaar in een groep zitten en zeggen wat je goed vindt aan elkaar en wat je moeilijk vindt en zo. Maar misschien als je het gewoon verplicht en erin gooit, en als dat de cultuur in een team wordt, dan zou het wel.
De kracht van de trainer zit hem denk ik ook gewoon juist in het op het moment dat het helemaal niet binnen de cultuur is, om ervoor te zorgen dat dan wel binnen, dus op een bepaalde speelse manier. Kijk, we gaan niet met elkaar inderdaad in elkaars oorlog fluisteren. Nee, dat gaat niet werken. Maar je kan heus wel andere dingen bedenken die misschien voor voetballers wel. Maar ja, ik doe nu de trainerscursus, TC2 bij de KNVB. En daar zit ook een stukje in over teambuilding. En dat is gewoon een kopie uit een boek van 1980, geschreven door Rinus Michels, volgens mij. En als je dan dit ernaast legt, dat is zo.
Maar gaat het, noemen ze
ja, dat gaat in de kern, over conflicten oplossen en over verschillende soort van leiderschapsrollen. Maar dat is best wel achter. Ja, het is 1980. Ja. Ik bedoel, er zit best wel een bepaalde theorie in die heel goed te volgen is.
Ja.
Maar ik denk ook bij jullie is het lastig, omdat ik misschien weet ik dat niet heel goed, maar hoe lang speel je al in hetzelfde team of met hetzelfde team?
Ah, ja, bijna niet. Dat verschilt ieder jaar, is het compleet anders.
Ja, dat. Het scheelt denk ik ook wel heel erg. Anders moet je iedere keer weer opnieuw beginnen. Want bij de club doen wij het ook echt wel minder dan bij het Nederlands team, zeg maar. Daar is het gewoon wel echt meer iets wat we echt doen. En bij de club doen we het een beetje, maar veel minder dan dat we.
Ja. Hey, als je dit zo hoort, van over het algemeen een beetje grof genomen doen voetbalclubs aan teambuilding. En dan gaan we even paintballen en dan gaan we uit eten en dan gaan we een beetje zuipen met elkaar. En dat is het dan.
Ja.
Hoe klinkt dat dan voor jou? Vind je dat conservatief of vind je dat ook prima?
Nee, wij doen dat met de club ook wel hoor. Met het Nederlands team doen we ook wel eens gewoon teamuitjes. Dus dat doen we ook echt wel.
Maar alleen dat is eigenlijk ongeveer wat
ja.
Wat is het slechtste teamuitje wat je ooit hebt gehad?
Jeetje, ik zit even te denken.
Ik kan hem wel even invullen gelijk. Dat is een soort teambuilding. We hebben hem vaak genoemd. We hebben toen de HK gedaan. onder leiding van Foppedaan. Toen stond ik daar iedereen in januari in de Spaanse zon. En toen stonden wij ergens in Gelderland. In de stromende regen in zo'n blauw smurfen pakje. Dat toen van Heerenveen stond ik op mijn knieën te klappen.
Wat was je tekst? Had je tekst?
Nou ja, gewoon dat hele ding. En het werd ook gefilmd.
Ach,
en ik heb geen ritmegevoel. En ik was.
Zijn er nog beelden van? Of?
Ja, het is opgenomen door Fox. Ik weet dat ik met Michel Breuer hebben dat echt eindeloos een paar keer terug zit te kijken. Van ja, moet je kijken, die gasten die geloven helemaal niet. Zouden de haak aan te doen en Foppen de Haan die dan voor overtuigen. Ja.
Maar ik denk wel dat, om heel even nog terug te komen net, waarom dat dan bijvoorbeeld bij Nieuw-Zeeland wel werkt. Dat is denk ik hetzelfde als wat Eva net zegt. Is dat in het, dat is bij een nationaal team en dat is een groep die al langer samen is en waar dat heel erg in de cultuur zit.
En de nationale cultuur.
Ja, en ook, maar ook omdat het een nationaal team is, waarschijnlijk al een veel langer, maar een aantal jongens al heel lang zeg maar in die ploeg zitten. En wij zaten dan voor met Heerenveen en jullie weten hoe dat is bij voetbalclubs. Ja, als je 3 jaar later bij naar een club kijkt waar je 3 jaar ervoor speelde, ja, dan zit er soms nog 1 iemand in die ploeg en soms helemaal niemand meer.
Ja, maar er zijn, maar er zijn dus ook wel voorbeelden in het betaalde voetbal waarin dat wel anders is. Waarin bijvoorbeeld in Spanje volgens mij Atletiek Bilbao.
Ja, dat heb je, dat is wel een goed.
Daar spelen volgens mij alleen maar Basken.
Ook,
ja. Ja. En die letten heel erg op hun eigen clubcultuur. En vanaf de jeugd af aan bouwen ze dat hele tijd door en houden ze dat soort van in stand. Dus waarom zou het bij Nederland zelf dan wel kunnen en dan bij clubs bijvoorbeeld niet?
Ja, als je in de voorbereiding ben je al 8 weken samen bijna. Je traint bijna iedere dag. Dan heb je toch in principe alle tijd voor om dat soort sessies te houden. Dan heb je een heel seizoen om daarvan te profiteren, toch?
Ja, maar dat bijvoorbeeld dat je zegt gewoon als club van ja, dit zijn onze waarden binnen het team of binnen de club. En maakt niet uit wie er spelen. Mm. De spelers die hier spelen, die dragen deze waarden. En dan zijn spelers in principe een soort van nog steeds wel een beetje inwisselbaar. Maar onze slechtste teamuitje was denk ik Boeren Survival.
Zo! Ja, we hebben met Excelsior even een soort Boeren Survival. Moest je echt allemaal van die kansloze dingen met kruiwagen. En dan moest je zo'n slecht fikje stoken. En het, maar als je zat op een hele mooie omgeving, zoals het mooi, maar dit sloeg niet.
Dit was echt zo slecht.
Maar toen is Thomas, was toen pas denk 2 weken of zo bij Excelsior, ja. 3 weken. En hij is toen, onze teammanager had het geregeld, Dennis de Buffel, luistert sowieso weer. En toen is Thomas bij iedereen constant alleen maar langsgelopen van, vind je het nou leuk? Vind je het kut of vind je het heel kut? Mag kiezen. En dan ging hij zo stemmen en dan liep hij daarna weer naar Dennis toe van Dennis... Ik heb gesteld, alleen Kelly Basilio vindt het leuk. Verder heeft iedereen kut. Maar goed gedaan.
Ja, ik kreeg ook vragen aan die gozer, die leider, zeg maar, die spelleider.
Ja, wat een sneu.
Ik vond het echt serieus. Ik vond het echt of hij het zelf leuk vond. Ik vroeg, ja, als jij nou in je vrije tijd niks te doen hebt, ga je dit toch ook niet doen? Ja, nee, dat klopt, ja. Ik zei, hoe kan je ons nou dit, moesten we spel en boog schieten, geloof ik.
Was het slechter dan die vissersboot in Volendam bij mij bezig zitten? Dat is de mijne, hoor. We stonden met z'n allen in team scouten.
We gaan met elkaar strijden.
Vissersboot. Hadden we allemaal hengels gekregen. En iedereen gooide een beetje zo ongeïnteresseerd het hengeltje op het
IJsselmeer. Gingen we zo'n hele grote boot. Allemaal een hengel. Gingen we het IJsselmeer om te vissen.
Niemand ving wat.
Er is gewoon niks gevangen.
Ik heb een kotsmis. Iedereen zeer ziek en alles.
Wie is het idee was het?
Geen idee.
Roy Kortsmit. die heeft het allemaal... Maar goed.
Maar oké, Eva, jouw slechtste team uitje.
Ja, ik zit te denken.
Alicante.
Alicante. Nou, in die end dus niet. Nee, ik zit te denken bij de club dan... Nee, het is meer gewoon dan een soort van spel wat je moet spelen of zo. Dan denk ik vaak wel van... Hebben jullie wel eens dat theezakjespel gedaan?
Nee.
Ja, dan gingen we naar Vlieland of Terschelling of whatever. En dan moet je dus beginnen met een theezakje. En dan moet je langs alle huizen.
Moet je gaan ruilen. Wow. Ja, dat heb ik wel gedaan. Toen was ik 11 of zo, denk ik.
Nee, dat bedoel ik dus. Ja. Dus ja, nee.
Met wat eindigde je?
Volgens mij hadden we een schort. met een naakte man erop of zo. Nee,
het is geen hele succesvolle dag dus.
Zeker.
zijn we doorheen door het onderwerp, denk je? Want er staat een nieuwe rubriek op ons te wachten.
Oh ja.
Maarten...
Ja, ik laat Thomas hem aftrappen.
Thomas heeft een ideetje. Hij zal er zelf wel een mooi verhaal mee hebben. Hij heeft er zelf waarschijnlijk een rubriek om zijn verhaal heen bedacht. Maar we gaan het gewoon zien. De rubriek is toevalstreffers. Het meest toevallige wat je ooit hebt meegemaakt. En
Maarten, het is Thomas. Natuurlijk ook een rubriek die je maar één keer kan doen. Ja, dat is het meest toevallige wat je ooit hebt meegemaakt.
Ja. Oh ja, we gaan gewoon, maar het vervangt even de oplossing. En Eva gaat stemmen. Wij hebben gewoon alle drie iets bedacht. En uiteindelijk gaat Eva er... Een stemmetje uitgooien. Wie mag er beginnen, Eva? Zeg het maar.
Hey, gaan.
Ja, het meest toevallige... waar ik me nog bewust van ben... is... ik een jaar of 5 geleden... trainde ik bij Hans Kroon. Dat is een krachttrainingsgoeroe in Rotterdam. En ik trainde daar met een... daar komen heel vaak nieuwe gezichten voorbij. Hmm. En ik trainde daar met een jongen. Een lange gozer. Ja, keeper bij Den Bosch in de jeugd. Kwam uit Rotterdam-Oost. Ja, ik vond het zo maf, Kees. En hij was een beetje agressief en hij was wild aan het doen. En dan lukte mijn oefening niet en dan was hij aan het schelden en aan het doen. En ik kom na die training kom ik bij mijn vriendin thuis. En mijn vriendin en haar zusje, die zitten op de bank. En ik zeg, ik heb net toch met een maloot staan trainen.
Wous.
jij weet waar die heen gaat. Ja. Ik heb met een wous staan trainen. Ik zeg, laat me zitten, ik ga douchen. Ja, een week of 5, 6 later kom ik daar binnen. Zegt Kim, dat is Lisa's zusje, dat is mijn vriendin. Hey Maarten, ik heb... dit is Bradley. Ze kijkt. Was het die Wout? Dezelfde. En dat is ook nog dezelfde gozer waar Thomas vorige week over vertelde in het Excelsior shirtje met Fokker erop. Ja, ik vind het geen goede rubriek.
Ik dacht, wil je dit te goed gaan?
Ja, ik heb echt mijn best gedaan, maar ik heb gewoon niet zo'n heel... Ja, ik had nog iets in Vietnam, dat ik jongens uit mijn dorp tegenkwam, maar ik denk, weet je wat vorige week?
Ik heb er ook, ik vond het ook kut. Ja, ik ga het gewoon met de billen bloot. Ik vond het ook een kut vraag. Maar het is niet misschien het meest toevallige, maar wel een ongemakkelijk momentje wat ik me herinner. Dat deed het me even aan denken. En dat was een jaar of 10 geleden. En ik woonde nog bij mijn ouders toen. En die waren op vakantie en ik had het rijk voor me alleen. En wat doe je als je het rijk alleen hebt? Dan nodig je een meisje uit. Dus we gingen, er kwam een meisje langs en wij gingen chillen. En ouders weg, rijk alleen, je kent het wel. En op een gegeven moment gaat het meisje die gaat weg, want ze moest vertrekken. Nou, prima. En diezelfde avond ben ik met een vriend van me, met wie ik in die tijd veel omging. Dus ik vraag hem van, wat heb je gedaan vandaag? En hij zegt, en hij begint ronduit te vertellen over dat hij met een meisje was en wat ze allemaal hebben gedaan en wat ze hebben uitgesproken. Dus ik vraag hem, wie was het dan? En dan laat het meisje, denk ik, godverdomme. Exact hetzelfde meisje als die 5 uurtjes geleden bij mij was. Dus dat was... Het grappige is dat we ook best wel goed met elkaar bevriend waren, maar niet weten dat dit allemaal op de achtergrond in ons leven speelde. Dus ik wist niet helemaal of ik erover moest huilen of lachen, maar het werd...
Heb je het geconfronteerd?
Nee, dat niet.
Heb je tegen hem gezegd?
Ja, tuurlijk. We waren met elkaar in gesprek erover. Ja. Ik was vandaag vanochtend. Maar ja, dat was...
Wie was het ochtendprogramma, wie het middagprogramma?
Ik was het ochtendprogramma.
Oh, dat is wel beter dan. Dat is wel beter.
Ja, als eerst.
Ja.
Is toch wat hygiënisch.
Ben je er achteraf blij om? Of,
ik vond het gewoon echt lachen. Het was niks serieus. Ik was 18, weet ik veel. We vonden het allebei heel grappig. Maar ook een beetje ongemakkelijk. Dus toevalstreffend.
Thomas. Nou, To, ik ben wel echt benieuwd, man. Je hebt er een rubriek van het leven geroepen. Nu moet er echt een vlammen komen.
Stel ik deze vraag heel vaak aan mensen die ik niet goed ken of wel goed ken. Omdat ik gewoon echt benieuwd ben naar... ik hou wel van zulke soort...
Gewoon aan mensen dus?
Ja, ik hou wel gewoon van zulke soort bizarre verhalen. Ja, soms komt echt een heel bizar verhaal op tafel en soms niet. Zoals...
de afgelopen 2 verhalen. Ja,
nee, maar ik zat... bij Sparta speelde ik. Derde jaar dat ik bij Sparta speelde, zat ik op de bank bij Willem II uit. En dan zat ik naast een Duitse jongen op de bank, Nick Proswitz heette die. En we zaten een beetje te dollen met elkaar. En ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar ik vertelde hem in ieder geval een verhaal van... ik heb ook nog een keer een relatie gehad met een Duits meisje. Wat niet waar was. Ik had 1 romance gehad voor 1 avond met een Duits meisje in een ver verleden op vakantie in Spanje. Dus hij zegt, grappig, hoe heet ze? Ik zei, ik kon echt niet meer op de naam komen, waar komt ze vandaan? Ik zei, volgens mij komt ze uit Bielefeld, dat komen we nog wel erin. Zei hij, dan hebben we waarschijnlijk een gemene deler, zei hij. Dus wij zaten de hele tijd grapjes te maken dat we met hetzelfde meisje naar bed waren geweest en weet ik het wat. Dus ik denk 2 weken later schoot ineens de naam van het meisje met de binnen. Dus ik denk, ik ga het toch even opzoeken op Facebook. En ik zoek erop en ik zie 1 gemeenschappelijke vriend, Nick Proswitz. Toen bleek dat we inderdaad een gemene deler hadden. Ja, dat is toch vrij toevallig.
Ik denk, er komt nog iets van. Het is een zus, het is een vriendin. Dit is het, dat is ja. Dit moet maar een knippen, man.
Jij hebben hier de hele week op zitten wachten.
Dat meen je niet.
Ja.
Ik bijna de vraag Eva.
Ik zou zeggen, moet ik echt kiezen?
Welk vond je het slechte, welk vond je het beste? Ja.
Nee, laten we hem eruit halen.
Nee joh, gaan niet uit.
Nee, we gaan helemaal niet eruit halen.
Nou, ik kies weet maar. Niet. Ja, ik, sorry, Maarten, maar je maakt niet zoveel kans. Sorry. Ongemakkelijk. Ik ga het, omdat het jouw rubriek is ook, dan vind ik, ik gun het jou.
Ik weet niet wat ik erg vind.
Ik vond ze alle 3 niet heel sterk. Maar goed, ik heb zelf niks ingebracht, dus mag ik.
Heb je nog iets toevallig wat je binnenschiet?
Toevallig.
Ik denk serieus dat het wel leuk is als de luisteraars het tot 1 uur 2 bevolgen houden. En ze schieten zelf iets toevalligs te binnen dat ze wel op Twitter...
Ik denk wel dat er veel mensen zijn afvragen.
Laten we doorgaan naar het slotsom. De tips van de week. En misschien kun jij beginnen even.
Nou, ik had eigenlijk een tip. Maar goed, ik heb dus wel al, die hebben jullie al gezien. Maar ik was dus, wilde eigenlijk de Michael Jordan docu-serie tippen. Maar die hebben jullie dus al gezien. Houden jullie van koken?
Maarten misschien.
Maarten. Nee. Houden is een groot woord.
Oké, af en toe.
Af en toe, ja.
Nou, ik heb dus wel een leuk kookboek.
Koken van woede, Maarten vooral.
Ja, waterkoken.
Koken jullie helemaal niet?
Ja, ik kook op zich best wel graag. Alleen mijn vriendin die houdt echt van koken.
Oké.
Dus ik mag niet.
Oh nee, fair enough dan. Ja.
Wat is het boek?
Green Kitchen Stories. Heeft echt, moet je anders maar tegen je vriendin.
Ja, we hebben hem liggen volgens mij.
Echt?
Ja.
Oh, weer geen goede tip.
Jawel,
dat is helemaal goed. Het is ook voor de luisteraars, niet meer voor deze.
Wat voor een recepten staan erin?
Heel veel vegetarisch eigenlijk.
Ben je vegetarisch?
Nee, ben ik niet. Maar ik denk wel dat het goed is om af en toe een beetje daar op te letten.
Ja.
En ik vind het gewoon eigenlijk best wel leuk en een goed boek. Dus ik dacht, nou vandaar.
Oh, leuk. Kookboek hebben we nog niet eerder gehad.
Nee, eerste keer. Leuk debuut.
Ja.
Zou ik tweede doen? Maar nee, maar doe jij de tweede.
Ook een boekje. Het heet The Glass Castle. Kent iemand het toevallig? Het is ook verfilmd. Ja, maar het is eigenlijk het levensverhaal van een meisje die opgroeit in een ordinair hillbilly gezin. En zij neemt je mee, zeg maar, op haar hele levensverhaal. En zij wonen nooit ergens langer dan een paar maanden. En dan doet die vader weer iets. En dan is er weer huiselijk geweld. Of is er weer allemaal dingen aan de hand. En ze wonen in kraakpanden en noem maar op. En ze heeft gewoon echt een heel heftig levensverhaal. Dat je denkt van, hoe kan iemand hier, zeg maar, op een goede manier uitklimmen? En zij is uiteindelijk echt een super succesvol schrijfster geworden en journaliste. En wat mij vooral in dat boek heel erg, of wat ik eruit opgemaakt of van geleerd heb, is dat hoe goed iemand het ook doet, soms op het eerste oog, dat je echt niet direct weet wat voor verhaal er achter iemand kan schuilen. Dus dat je daar soms wel even twee keer over na mag denken.
Oké. Okay. Sorry, ja, jullie weten, ik heb een film en jullie weten dat ik niet echt van optimistische verhalen, films en verhalen hou. Mijn tip is Cafarnaum. Thomas, jij hebt ongeveer alles gezien, die heb ik niet gezien. Oké. Okay. Jij hebt niet?
Kan je het eens uitspreken?
Ja, het is een moeilijke Cafarnaum of Cafarnaum.
Nog één keer.
Het gaat over een 12-jarig jongetje die een rechtszaak aanspant tegen zijn eigen ouders. En de aanklacht is dat ze hem op de wereld hebben gezet. Omdat ze zijn gevlucht vanuit Syrië naar Beirut. En de omstandigheden die laat zich wel raden. En dat jongetje dat ontvlucht het huis van zijn ouders. Om allerlei redenen. Maar ook bijvoorbeeld omdat zijn zus wordt verkocht om haar geld binnen te halen. Dat is dan, en wat volgt is een soort zwerftocht van het jongetje door Beirut in Libanon. En het lijkt een heel dapper en streetwise mannetje te zijn. Maar het is wel een soort van hartverscheurende tocht. En in de bioscoopzaal waar ik het zag vorig jaar of zo, heeft bijna niemand het droog gehouden. Dus het was wel een indrukwekkende film voor veel mensen. Nog één keer, Cafarnaum.
Netjes.
Thomas.
Ik heb een serie. Ik ben begonnen aan The Handmaid's Tale. Ik weet niet of een van jullie die heeft gezien.
Ja.
Echt wel vrij bizar. Ik ben nu twee dagen halverwege seizoen 2. Maar ik ben erg onder de indruk.
Flink doorgekeken dan.
Ja. Ja, als ik eenmaal ergens aan begonnen ben, dan stop ik ook niet zo snel. Maar het gaat over een soort van revolutie die heeft plaatsgevonden in Amerika. Daar is een soort van nieuw land gecreëerd met allemaal
basisinkomen, zulke dingen.
Ik denk geen eens een inkomen. Ik denk, met allemaal Bijbelbelt-achtige shit. En de vruchtbaarheid van de mensen is heel erg afgenomen. Dus ze hebben dan een select groepje vrouwen die een soort van draagvrouwen worden bij de belangrijke mensen binnen dat land. Dus die worden dan iedere keer tijdens het juiste moment binnen hun cyclus worden ze verkracht door de belangrijke man met de vrouw van die man daarachter. En dan zit zij er tussenin, alsof zij het lichaam is van die vrouw. En die moeten dan zorgen dat ze kinderen gaan baren voor hun. En het is echt ziek wel. En het werpt ook wel een ander licht op vluchtelingencrisis en zo. Want dan zie je, zeg maar, als zoiets in het Westen zou gebeuren, hoe dat dan zou zijn. Dus dan kan je wel verplaatsen in mensen die bijvoorbeeld vanuit het Midden-Oosten richting Europa komen. Dus ik vond het, ik vind het een gruwelijke serie.
Waar staat hij op?
Ik kijk via HBO, maar ik denk dat hij op Videoland, ik weet niet, zou ook wel kunnen. Dat weet ik niet zeker.
Ik
Kijk, ja, in Videoland. Disney Channel. Ja. Hij heeft daar in ieder geval wel op gestaan op Videoland.
Ja, volgens mij wel Videoland.
Ja, het is geen vrolijke serie, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Maar het is echt
was mooi bij jullie playlist, toch?
Ja, ja. Hebben we ook weer nieuwe.
Hebben die ook even
Heb je hem al wel bijgevuld?
Ja, ik heb hem al bijgevuld.
Lekker man, je bent op tijd. Noem hem nog één keer. Playlist op Spotify, noem hem nog één keer.
Vriendservaar, elftal van de maand.
Gaat dat luisteren. We zijn er doorheen. Eva, leuk dat je er was, dankjewel.
Ja, bedankt dat ik mocht komen.
Ja, hartstikke leuk. Het is een goed gesprek.
Bedankt voor het luisteren allemaal en tot
volgende week. Even een interviewtje, Bart, want we hebben al weken klaarstaan.
We weten al lang welke we laten zien. Hij is goed, hè?
Ja, hij is goed. Maar volgende keer.
Volgende week komt hij. Doei.